Goedemorgen, broeders en zusters. Het is fijn om een samenkomst te zijn met ouderen en jongen. Er is nog plaats hier in de zaal, ook voor degenen die in de hal zitten. Dus ze kunnen altijd nog naar binnen. Ja. Vanmorgen nemen we een eenvoudig hoofdstuk dat we allemaal kunnen begrijpen. En dat vindt u in Handelingen 12. Dan gaan we helemaal eens lezen. En dan willen we dat rustig doen. Mijn vrouw zegt altijd, denk eraan dat je het niet afraffelt. Want we moeten die geschiedenis voor onszelf opnemen. Daar staat boven, die pericoop, de dood van Jacobus, dat is 1. De bevrijding van Petrus, dat is 2. En dan weer een dood, de dood van Herodes. Dus dat is een heel merkwaardige inhoud waar we ons vanmorgen mee bezighouden. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden wel gevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der ongezuurde broden. En hij liet hem grijpen en zette hem gevangen onder bewaking van 4 viertallen soldaten. Met het voornemen hem na het paasfeest voor het volk te brengen. Petrus werd dan in de gevangenis in bewaring gehouden. Maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Toen nu Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen en schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. En zie, een engel des Heren stond bij hem, en er scheen licht in het vertrek. En hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken, en zeide: sta snel op. En de ketenen vielen van zijn handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bind uw sandalen aan. En hij deed al dus. En hij zei tot hem: sla uw mantel om en volg mij. En hij volgde hem naar buiten. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat door de engel gedaan werd. Maar hij meende een gezicht te zien. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen open ging. En buiten gekomen gingen zij 1 straat ver. En terstond daarna verliet de engel hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zeide: nu weet ik waarlijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte. En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. En toen hij aan de voordeur van het voorportaal klopte, kwam een slavin met name Rode, Roosje betekent dat, voor om te horen wat er was. En toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap het voorportaal niet open, maar liep naar binnen om mee te delen dat Petrus voor het portaal stond. En ze zeiden tot haar: gij spreekt wartaal. Doch ze bleef volhouden dat het zo was. En ze zeiden: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen ze opengedaan hadden, zagen ze hem en waren verbijsterd. En hij wenkte met zijn hand dat ze zwijgen moesten en verhaalde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis had geleid. En hij zeide: bericht dit aan Jacobus en de broeders. En hij vertrok en reisde naar een andere plaats. En toen het dag geworden was, kwam er geen kleine opschudding onder de soldaten, wat er toch met Petrus geschied was. En toen Herodes nasporingen naar hem had laten doen, doch hem niet vond, nam hij de schildwachten in verhoor en liet hem wegleiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en vertoefde al daar. En hij was hevig vertoornd op de Tyriërs en de Sidoniërs. Maar ze kwamen als 1 man tot hem en wisten Blastus, de kamerheer van de koning, voor zich te winnen. En ze verzochten om vrede, daar hun land voor zijn voeding van dat des konings afhankelijk was. En op een bepaalde dag hield Herodes in een koninklijk kleed op de troon gezeten een rede tot hen. En het volk juichte hem toe. de stem van een God en niet van een mens. En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door wormen gegeten en blies de adem uit. Dat is het, ons verhaal, ons zondagsschoolverhaal vandaag. Wat wij dus eens gaan bekijken. Er sterven er een paar en er worden ook nog engelen ingevoerd. Een engel des Heren, die Petrus uit de gevangenis leidt. Dat zeggen we, dat klopt. Een engel des Heren, maar een engel des Heren die Herodes dan slaat, zodat hij sterft. Dan zeggen we, God is goed. Dat geloven we. En hoe zullen wij dat nu aan elkaar breien vanmorgen? Hoe moeten we dat nu met elkaar rijmen? Dat God goed is en die engel des Heren zal dan ook wel goed zijn. Wij zouden het toch ook nog niet doen. En dan word je midden geplaatst in de eerste gemeente. En die was ook goed. Daar was een gebit stond. En daar viel net onder het lezen mijn aandacht op dat er zoveel op die bid stond waren. Hè? Ik denk, hé, dat is, dat komt bij ons wel eens beter. Ja. Er stond in elk geval veel, ik weet niet meer waar ik het zo gauw zag, maar velen waren op die bid stond. Het heeft nog wat uitgehaald ook. Ze voortdurend bidden. Want hoofdstuk 12, dat gaat vooral van hoofdstuk 13. Dat zijn van die opmerkingen waarvan je zegt, oh, dat wist ik niet. Maar het gaat bij hoofdstuk 13 erover dat we hier net in het keerpunt zitten van de handelingen der apostelen. Want dan is dat het laatste eigenlijk wat over Petrus en de andere apostelen gezegd worden. En dan krijg je hoofdstuk 13 Paulus. En dan gaat de hele handelingen verder over Paulus. Komt Petrus nog even om de hoek kijken bij het apostelconvent in handelingen 15. Maar er wordt verder niet meer over gesproken. Nu waren handelingen 10, Cornelius en stukken van Petrus. Maar dan komt handelingen 13, komt Paulus. En weet je wat ik nu zo mooi vind? Dat als die bidstond geweest is, en als die overwinningen behaald zijn in de geestelijke wereld, dan staat er, en het woord des Heren wies en verbreidde zich. Ja, dat staat in het volgende hoofdstuk. Daar begint het mee. En, weet je wel, en. Dat kun je aan elkaar knopen. Al wat gebeurt in handelingen 12, dat is de ondergrond, dat is het fundament van, en het woord des Heren wies. En het verbreidde zich, en dan merkwaardig, dan komt Paulus zomaar, en die wordt dan uitgezonden, en dan begint dat woord over de toenmalig bekende wereld te gaan. En dan zeg je, ja, maar was daar de oorzaak van? Och, dat kleine hoopje mensen. Het waren er wel veel voor die gemeente. Maar wat waren die velen in verhouding tot de mensenmenigte die op de wereld is? En wat zijn wij hier in Gorinchem om te denken, jongens, wat kunnen wij in deze wereld doen? Hoe kunnen wij invloed uitoefenen? En dan zie je dat daar juist op dat ogenblik ook de grootste tegenstand van de gemeente is. In het begin lees je dat de apostelen en de eerste gemeente stond in hoogachting bij allen. En dan zie je dat hier ook omslaan. Want het zijn juist die Joden die ook meewerken met Herodes. Dan is het respect is veranderd in haat. Dan kun je merken, de situatie is veranderd. Er is een haat tegen de kinderen Gods gekomen. Niet toevallig. Dat is omgeslagen. Je zou wel zeggen, het was eerst Hosanna en nu is het kruisigt hem. Dood hem. En dan is daar juist ook weer een man die daar geknipt voor is om dat uit te voeren. Herodes. Uit een zeer bekende familie. En als je kunt vragen of er machten uit het voorgeslacht zijn, nou dan zie je wel dat Herodes beslist niet onderdoet voor zijn bekende grootvader. En dan weten jullie al wie die grootvader is. Dat is die man waar die de kindermoord in Bethlehem heeft gepleegd. Herodes de Grote wordt hij dan genoemd. Ja, daar is hij beslist niet groot in geweest, maar het wijst er wel op dat het een zeer bekende figuur is in de geschiedenis. Deze Herodes, dat is Herodes Agrippa de Eerste. Dat is dus een kleinzoon. En dan denk je eraan, hij gaat Herodes de Grote, die had een haat tegen dat kind Jezus. En die macht die hem vergezelde, die wereldbeheerser van de duisternis, die was erop uit om dat kind te vermoorden. En met dat kind zou dan heel dat plan Gods in duigen vallen. Dat zou gewoon weggevaagd zijn, als hij dat kind maar kon vermoorden. En er was een mogelijkheid, die had de duivel al klaargemaakt, doordat die wijzen, die magiërs uit het oosten, daar al gekomen waren voor die koning der Joden. Ja. En dan is het merkwaardig dat ook dan de hemel begint te bewegen. Dan komen ook die heilige engelen in beweging. En dan verschijnt er aan Jozef in de droom een engel des Heren. Ja. En die zegt, neem dat kindje en vlucht ermee naar Egypte. Dan zie je dat de engelenwereld ingrijpt. Dan merk je opeens dat Jezus Christus ook vergezeld wordt door heilige engelen. En dat Michael, de overste, de vorst van het hemelse heerleger, dat die aan terzijde staat aan de kant van de gemeente, aan het Israël Gods. En er staat, hij staat de zonen van die volk terzijde. Nou, die zoon, de zoon van zijn volk, dat was nummer 1 Jezus. En dat waren nu hier de apostelen. Dat waren de vooraanstaanden. En het is ook merkwaardig dat als dan Herodes plan mislukt en Jezus veilig in Egypte is, dat je dan ogenblikkelijk leest dat hij sterft. Dan zegt die engel in Egypte, ga nou maar weer terug, want Herodes die u zocht te doden is gestorven. En dan gaat Jozef met Maria en het kind, reizen ze weer terug. En dan zeggen we, ja, dat is wel toevallig. Ja. Maar dan willen we vanmorgen eens zien wat daar nu in die geestenwereld allemaal bezig is, dat die machten, die vergezellende machten, die in die geslachten werken, dat die mensen opjutten om de gemeente te weerstaan, zo'n engel van Satan, zou Paulus zeggen, die voortdurend bezig is, hoe kan ik de gemeente schaden, en als hij het niet kan winnen, dan laat hij zijn prooi los. En dan vallen ze. Dan laat hij die mensen die hij gebruikt heeft, laat hij vallen omdat ze niet kunnen doen wat hij wil. Ik vind dat een echt staaltje ook van Herodes zelf. Daar heb je een voorbeeld in de menselijke wereld. Herodes zegt tegen die soldaten, je moet Petrus bewaken. En ze zijn zelfs aan hem geketend. En als het dan toch mislukt, op een wonderbaarlijke wijze, waar ze totaal niets aan kunnen doen, dan laat hij ze bij zich komen. Hij ondervraagt ze. Hij weet dus wat er aan de hand is. Nee, dat kan niet op een natuurlijke wijze gebeurd zijn. Nou, daar heeft hij niks mee te maken. Je moest die man bewaken. Punt uit. Niet gedaan. En ze werden weggeleid, staat hetzelfde wat er bij Jezus staat, weggeleid om gedood te worden. Nou, dan ruim je ze op. Billig of niet billig. Maar daar zie je die machten. Zonder barmhartigheid, zonder pardon. Ik zie zo'n Herodes al. Dan kun je aan zijn gezicht al zien, dat is natuurlijk een cynische man geweest. Je ziet ze hier ook wel eens lopen, als jongens groter worden, en dan zie je zo'n gezicht en dan kijk ik en denk, hoe weinig vrede heb jij? Wat weinig vrede heeft zo'n Herodes? Die ontziet niemand, en die weet het wel, hebben jullie je plicht niet gedaan? Weg. Opgeruimd. Nou, dat is nou net wat de duivel ook doet als je de duivel dient. En met zijn machten. Opruimen. Doen. Ik heb altijd gezegd, de duivel regeert met geweld. En met niets ontziend geweld. En als er dan niet gebeurt wat hij wil, nou, dan vallen er slachtoffers in de geestelijke wereld. En dan vallen slachtoffers op aarde. Dat gaat zomaar niet voor niks. Het een houdt verband met een ander. Ja. Herodes de Grote wilde Jezus doden. Het is mislukt. En deze Herodes, die grijpt Jacobus. Dat is de broeder van Johannes, staat erachter. Want er is nog een Jacobus in dit verhaal, dat was de broeder van Jezus. Die werd niet gegrepen. Want Petrus zegt tegen Jacobus dat ik ontvlucht ben. Maar hier is het Jacobus, de broeder van Johannes. Degene die het evangelie heeft geschreven en het boek van de openbaring. En dan vind ik dat zo merkwaardig dat deze man sterft. En nog merkwaardiger dat die gemeente toch de moed niet opgeeft. Oh, dat komt. De Heer die kan toch niet verhoren. Dat zie je nou toch aan Jacobus. Jongens, laat me nou maar bidden dat we dan vrij goed sterven. Jacobus werd gedood. En dan herinner ik mij nog een verhaal van Jezus. Er komt de moeder van Jacobus en van Johannes, die komt bij Jezus. U weet het wel, die vrouw van Zebedeus. De moeder van de zonen van Zebedeus. En die zegt tot Jezus ongeveer dit. Ze zeiden zeg dat deze twee van mijn zonen, Jacobus en Johannes, mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. En Jezus antwoordde en zeide, gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik drinken zal? Die beker in Gethsemane. En zij zeiden tot hem, wij kunnen het. En hij zeide tot hem, mijn beker zult gij wel drinken. Maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan mij te geven. Wat denkt u, mijn beker zult gij wel drinken? Nou, ze waren de eerste die dat overkwam. Mijn beker zult gij wel drinken. Een verdrukking. Jacobus werd gedood door het zwaard. En Johannes, hij zat op Patmos. Omdat hij voor zijn gezondheid er naartoe gegaan was. Maar zijn recreatie hoort. Nee, daar staat hij was er naartoe. Verbannen. En later vertelt de kerkgeschiedschrijver dat hij in kokende olie werd geworpen en zo gedood. Nou. Mijn beker zult gij wel drinken. Dat is een heel merkwaardig iets. Herodes vervolgt dit bedrijf. Hij heeft de steun van de Joden. Hij wil ook bij de Joden in de gunst komen. Hij is een zeer religieus man. Uiterlijk. Hij neemt de vormen precies in acht. Dat kun je goed merken. Want ze pakken Petrus nu gevangen. En zetten hem in bewaring. Maar dan zegt hij, we gaan hem niet doden. Want het is het paasfeest. Het feest der ongezuurde broden. Nou, dat mag niet. Dat willen ze niet. Dat verbiedt de wet. Nou, dan wachten we maar krijgen doen we hem wel. Ja. Dat kun je zien, door welke mentaliteit zo'n vorst had. Dat hooghartige, dat sluwe. Hij behoorde tot die vossenfamilie, waarvan Jezus zegt, zeg die vos. Ik werp duivelen uit. Heden, morgen en ten derde dagen word ik volleindigd. Dan kun je dan bijstaan. Ook in de familie, een Herodes, zegt die vos. Ja. En hier is het dus dat Jacobus heeft gedood. En dat ging goed. En die macht, die wereldbeheerser, deze duisternis, die zegt, en nou de tweede. En pak de grootste en begin bij de kop. Begin bij de voornaamste. En dan wikkel je zo het hele rijtje af. Weg is die gemeente. En die gemeente die moet gebaseerd worden op Jezus Christus. Nou, die is dan ontsnapt, die zit nu op de troon. Maar als die apostelen weggaan, dan valt het fundament ook weg. Want de kerk is gebouwd op het fundament, op de leer van de apostelen en profeten. Nou, ruimt die apostelen op. Het is de grootste slag die je een gemeente kunt toebrengen om de leidslieden te doden. En begin dan maar weer bij Petrus. En denk eraan. Nou, je doet het goed hoor. Je laat hem niet ontkomen. Want die machten, die wisten wel, er zijn dingen waar ze niet tegen konden. En dan ontbrandt die strijd in de hemelse gewesten. En wat doet hij? Nou, hij zegt, ik neem geen risico. Want hij wist ook al wat er vroeger gebeurd was. Die Herodes, ik zal het u lezen. De hoge priester stond op en alle die met hem waren, de zogenaamde partij van de Sadduceeën, de hoge priesterlijke partij, hoge mensen. En ze werden vervuld met naijver en ze sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in het huis van bewaring. Maar een engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten. En zeide: gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al de woorden des levens. Goeie tijd. He, heerlijke tijd. Kom terug. Kom terug. Daarvoor spreek ik er juist over. He. Maar dat was zo gebeurd met 11 apostelen. Hij zegt: ja, maar dat zou mij niet overkomen. En echt zo'n farao's geest had hij, vind ik. He. Hij verhardde zich. Hij zegt: ontsnappen. Hij, ik zet er 16 soldaten bij. 4x4. Elke 3 uur een andere groep. Ja, een nachtwaken. En dan laat ik die man aan ijzeren ketens vastbinden aan 2 soldaten. En er nog een bij de celdeur zetten. En dan nog een bij de buitendeur. Nou, dan moeten ze eens proberen. Om te ontsnappen. Kun je die redenering begrijpen? Anders zou je zeggen: nou, is dan een dichte deur niet voldoende? Nee, nee, want de Herodes nam geen risico's. Hij had dat helemaal uitgedokterd. Jacobus dood, Petrus, maak je maar niks meer wijs hoor. Jij gaat eraan. En dan slaapt dan is Petrus die nacht voordat hij dan voor moet komen om gedood te worden. Dat wist hij ook wel. En wat doet Petrus? Nou, die gaat de hele nacht in gebed. Hij worstelt met de Heere. Hij zegt: ik heb geen oog, doe ik dicht. Ik blijf de Heer aanroepen. En we zullen eens zien wat het gebed vermag. En wat doet Petrus? Hij gaat lekker slapen. Ja. Heb je het in de gaten? Als je in nood bent, je hebt zoveel moeite in je gezin, en met die kinderen van je, die zo lastig zijn, die het zo lastig hebben, u weet het wel. Ja, dat zijn nou dadelijk, dat is nou dat geslacht waar wij ons geloof op baseren, dat volgende geslacht, dat het zal doen. Dat het in de kracht van de Heer staat. Nou, dan ben ik erg blij als ik ze dan zie lopen en denk: Heren, wat kunt u er een hoop aan doen? Wat is het heerlijk als je ze dan zo ziet. En dan denk je: ja, maar jij zult ook dadelijk nog een man gods worden. Ja. Je komt nog in de broederraad te zitten. Je komt nog als evangelist. Ja, wat dacht u? Zo gaat het hoor. Misschien dat u in uw eigen leven er al over kunt denken. En dat vind ik zo heerlijk. Hij lag en sliep gerust. Van zijn Heere trouw bewust. Nou. Ik ga heerlijk slapen. En die man, ja, oh, die doet me niks. Nee, die zuster in Amersfoort die bang was dat alles mis zou gaan bij een geboorte. Nou, de dievel die maakte er al van alles wijs. En op een gegeven moment zei ze: nou, als ik dan sterf, wat dan nog? Hè? Wat dan nog? Dat is een gevleugeld woord daar geworden. Wat dan nog? Ja. Wat dan nog? Kijk, dat wil je hebben. Wat dan nog? Bang voor de dood? Wat dan nog? Ja. En als je oud wordt en je hebt die gedachte: wat dan nog? Dan kun je tot het laatste moment kun je met plezier leven. Omdat je kunt zeggen: wat dan nog? Ja. En dat komt Petrus hier ook. En een slapende Petrus bracht meer geloof op dan een worstelende Petrus. En als je je zo heerlijk van al die moeilijkheden kunt distancieren en zeggen: Heer, dat lost u wel op. U lost de onoplosbare problemen op en ik ga lekker slapen. Prijs Heer. Ja. En die knul is nou nog niet thuis. Hè? En dat is nou nog fout gegaan. Heer, daar ligt het. Ik ga slapen. Ik ben moe. En dan raakt hij helemaal in een diepe slaap. Zo diep weg dat hij helemaal niet meer weet dat hij op de aarde is onttrokken. We zouden zeggen, hij was al ontslapen. Ja, beginnen te slapen. Dat wil zeggen dat je aan de natuurlijke wereld onttrokken wordt. En dan kan die engel bij hem komen en die kan hem uit die gevangenis halen. En dan vallen die ketenen vallen hem af en die deur, die gaan ze uit. En dan die grote ijzeren deur. Nou, ik was gisteren eergisteren in het ziekenhuis. Nou, dan gaat zo'n deur vanzelf open. Ja, weet je wel, daar in die gang. Nou, dat gaf vanzelf open. Niet door mechaniek, want dan bezaten ze er nog niet. Hoor. Maar gewoon. Dat is die geestkracht. Nee, waarmee de God de wereld geschapen heeft. Alles is geest. De stof bestaat uit geest, uit kracht. We hebben pas nog over gelezen hoe geweldig dat is. Hè? Een kracht. Als je zo'n lessenaar bestaat uit kracht. Wordt door kracht. De wereld wordt onderhouden door de kracht Gods. In zo'n atoom daar zit een kracht. En daar cirkelen kernen. Daar cirkelt om zo'n kern iets. Met een snelheid van 70.000 kilometer per seconde. In iets waar je niet zien kunt. En dat oefent zo'n kracht uit dat het hard wordt. He? En mensen tegenwoordig die brengen dat uit hun baan. En dan krijg je dus die narigheid met die atoombommen. Maar dan zie je dat wat de Bijbel zegt. Hij draagt de schepping door het woord van zijn kracht. Want ze hebben gezien dat als je zo'n stof kun je ontbinden in kracht. En in licht, zo kracht. En de Bijbel zegt ja, God is geest. En zijn kracht houdt alles bij elkaar. Hij heeft de hele wereld opgebouwd door kracht. En Petrus slaapt er. En als hij dan in zijn slaap, half dronken zouden we zeggen, van de slaap gaat hij met die engel mee. Hij is helemaal in de geestelijke wereld. Hij is bij de Heer met zijn gedachten. En dan gaat die deur open, een straat ver. En dan neemt die engel afscheid. En dan komt Petrus tot bezinning. Dan haalt hij diep adem. Dan zegt hij, jongens, ik ben weer in de natuurlijke wereld terechtgekomen. Ik sta hier op straat. Een engel heeft mij verlost. Die in het geloof op Jezus zit. Vertrouwt zijn eigen ogen niet. Dat was voor Petrus ook het geval. Ja. Ik weet nu waarlijk, er is een engel gekomen. Heerlijk is dat. En heeft me uitgerukt uit die hand van Herodes. Uit die macht der duisternis die achter die vorst staat. En achter die familie staat. En in bondgenootschap met de Joden. Ja, die Joden die waren hun goede engel kwijt. Dat was Michael. Die achter de zonen van die volk staat. Maar Jezus heeft gezegd, het koninkrijk Gods wordt van u weggenomen. Nou, dan wordt Michael ook weggenomen. En Michael die staat achter het geestelijke Israël. Achter de gemeente. En wat heeft voor engel heeft nou, wat heeft Israël? En dan zegt Hosea 4, ze zitten zonder koning. Dat zeggen we, ja, dat is waar. En zonder vorst, zonder hemelvorst. En dan worden ze over de hele wereld verstrooid. En al die vorsten, die vallen op dat volk aan. En overal worden ze verdrukt door die wereldvorsten. Je moet het eens zien vanuit die onzichtbare wereld. Ze hebben niemand in de hemelse gewesten die achter dat volk staat. En dat gaat met de kerk ook zo. Als de kerk afvalt, dan verliezen ze Michael. En dan wordt het ook een prooi van de koningen der aarde. Dan vallen ze er allemaal op aan en dan wordt Babylon verwoest. Waar zal ik naartoe gaan? Wel, ik ga naar het huis van Johannes. Marcus wordt hij genoemd, hè? Dus de evangelist. Kun je wel zien, dat was een gegoede familie. Als je een huis had met een voorportaal. Dus dan een open binnenplaats. En zo'n vierkant terrein, net zoals een oude boerderij in Limburg. En dan met zijn hoofddeur. Nee, en daar stond hij te kloppen. Nee. En ze zeggen, het is een engel. Dat is het geheim. Wat hadden die mensen gedaan? Nou, ze waren bezig in een voortdurend gebed. Ik kan me voorstellen dat ze gezegd hebben, Jacobus is gestorven. Jongens, nou gaan we maar bidden dat Petrus een goed uiteinde heeft. Een zalig uiteinde. Ja. Dat kan ik me voorstellen, ja jongens. Ja, die is al gestorven. Wat zullen we dan nog bidden voor de volgende? Ja. Ja, je kent het wel, hè. Ja. Die is toch ook gestorven, zeggen ze dan. En die diende toch ook de Heer. Nou, dan zeg je altijd, daar blijf ik af. Hebben wij niks mee te maken, wij hebben te maken met het woord Gods. En die mensen zeggen, nou weet je wat we doen? Nou gaan we eens voor Petrus dubbel in de bres gaan staan. Ze nemen de strijd op en ze baden voortdurend. Bid zonder ophouden. En dat kun je goed doen ook als je in tongen bidt. Zonder ophouden bidden. Bezig zijn tegen die machten. Want ze staan, en dat weten ze misschien nog niet eens, ze staan op een keerpunt van de tijd. Dat is die kleine gemeente die helemaal niets in de melk te brokken heeft in die grote wereld waar de overste der wereld heerst. En dan dadelijk, binnen 150 jaar, dan spreekt men over de derde macht. Bommen. Maar dan zie je dat wat de Bijbel zegt, hij draagt de schepping door het woord van zijn kracht. Want ze hebben gezien dat als je zo'n stof kun je ontbinden in kracht. En in licht, dat is ook kracht. Het wordt door kracht. De wereld wordt onderhouden door de kracht Gods. In zo'n atoom, daar zit een kracht en daar cirkelen kernen. Ja. De derde generatie. Het derde geslacht. Vind je in de geschiedenisboeken staan. Dat was de Jood, dat was de Heiden en het Christendom. Binnen 150 jaar waren ze gelijkwaardig met Joden, Heidenen en Christenen. Nou, zo snel ging het. En dan helemaal geen communicatiemiddelen, gewoon van mond tot mond. En hier zie je het keerpunt. Een gemeente die op de post is. Een gemeente waar de mannen zeggen, niet tegen hun vrouw, ga jij vanavond maar naar de bid stond. Kan ik aan de, bij de tv kijken. Hè? En het is goed voor jou. Hè? Maar waar die mannen ook aanwezig zijn. Hè? Bezig in de hemelse gewesten. Ja, dat is voor sommige mensen is dat een hele opgave. Dat doen ze nu eenmaal. Ja, dat hoort erbij. Je komt in de samenkomst. Maar waar is je gedachtenwereld deze week? Is die nou boven of is die beneden? Kijk, en waar je hart is. Ja, daar is je leven. Daar is je schat. Nou, deze mensen die hadden niets anders meer op aarde. Dat interesseerde die mensen niet meer. Je kunt vandaag en dag bezig zijn met de onrust in deze wereld. Met de onrust in ons land. Nou, je kunt veel beter bezig zijn met de rust in je hart. En dan bind je die machten maar eens een keer. Die wetteloosheid veroorzaken. Want als dit evangelie in ons land gebracht wordt. Nou, dan kun je toch nagaan dat de vijand ook in de weer komt. Om de wetteloosheid groter te maken. Dus hebben wij er dan invloed op? Ja, had die kleine gemeente de invloed op het wereldgebeuren? Maar als je 150 jaar verder bent, dan stort het Romeinse Rijk zo dadelijk in. Vanwege wat die mensen daar gedaan hebben. Het woord Gods wies. En het breidde zich uit. Het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Hoe? Door die mensen. Door die eenvoudige mensen. En Petrus komt daar. En die mensen zijn in gebed. Nou, en dan ontvangen ze boven bidden en boven denken. Ze hebben daar geworsteld, voortdurend. Ze hebben die machten in tongen aangesproken, zonder dat ze eigenlijk wisten misschien nog wat ze deden. Maar ze hebben het gedaan. Het waren Pinkster mensen, puur zang, voluit. En dan komt er een keer. Want weet je waarom? Die Michael, die staat hen terzijde. Die vorst van het geestelijke Israël, die grijpt in. En die bindt die strijd aan met die macht der duisternis. Die wereldbeheerser die achter Herodes staat. En dan is het Herodes en tegenover Petrus. En in de geestelijke wereld, die vorst van Herodes tegenover Michael. En Michael, die wint het. Waarom? Omdat die gemeente in de strijd komt. En een gemeente komt in de strijd als ze op het woord Gods gaan staan en op de belofte van Jezus Christus. En die werpen in de geestelijke wereld. Dan staat er kwam oorlog in de hemel. En dan staat er ook het woord Gods wies. Dan komt die interventie. Die tussenkomst vanuit de geestelijke wereld. En Petrus wordt met blijdschap ontvangen. Ze beginnen allemaal te roepen en te schreeuwen. Petrus zei, je moet je mond eens houden. Het is geen volle evangelie gemeente aan het begin. Hij denkt dadelijk, horen de buren dit. En hij is in doodsgevaar. Dus hij zegt, ik ga er gauw vandoor. En Petrus verdwijnt. En wat Lucas nooit doet, dat doet hij hier. Hij zegt, en hij ging heen naar een andere plaats. En hij noemt altijd de plaats en hier laat hij die precies weg. Wij denken dat hij naar Antiochië uitgeweken is. Dat is uit het land en toch wel in de buurt nog van het land. Want in Handelingen 15 is hij weer terug. Anderen denken dat hij naar Rome is gegaan, dat zegt de katholieke kerk. Maar dat geloof ik niet, want hij was in Handelingen 15 weer present. Hij wijkt uit. En die Herodes, hij doet navraag bij die krijgsknechten. En laat die krijgsknechten wegleiden. Zonder pardon. Daar ligt hij niet van wakker hoor. En die wijkt ook uit. Die verdwijnt ook uit Jeruzalem. Ja, dan had hij zijn gezicht verloren. Want dat verhaal is natuurlijk door de stad gegaan. Dat kunt u wel nagaan. Zo'n eenvoudig vissertje. Had hij 16 man voor om hem te bewaken. En die man die was gewoon ontkomen, weg. Ja, dan kun je die krijgsknechten wel terechtstellen, maar je reputatie is weg. Zonder aardse hulp was Petrus verdwenen. Zonder steun van buitenaf. Had het van de koning gewonnen, een gewone visser van een koning gewonnen. En dan van een Herodes met zo'n hoog hart. Zo'n cynische persoon. Ja, dat is een duw geweest. Ja, weet je wat het is? Die engel die Herodes heeft begeleid. Die engel die had die opdracht van zijn baas. Van de Satan. Dan moet je Herodes gebruiken om die Petrus, die rots, die steunpilaar van de gemeente, weet u wel, dat is de rots, Petra. Ik zal je tot een rots maken, die moet weg. En het valt uit zijn handen. Weg. Petrus is vertrokken en hij kan hem niet vinden. Hij doet nasporingen, stuurt zijn spionnen overal naartoe. Petrus is onvindbaar. Zeg het maar Jacobus, zegt hij, de broeder des Heren. En dan waar gaat hij naartoe? Naar een zuiver heidense stad. Hij zegt, ik ga eruit uit die stad. En ik ga naar Caesarea. Een zuiver heidense stad. Gebouwd ter ere van de keizer. Dat kon je wel horen, Caesar. En daar is hij dan een tijd. Maar dan vind ik het zo merkwaardig. Dan wordt Herodes wordt toornig. Ja. Zijn aanzien is aangetast. Zijn eer, zijn positie. De eer bij mensen. Die macht, die heeft het verloren. Die hem vergezeld. Die familiemacht. Die ook al in zijn grootvader gezeten had. En in zijn oom. Nou, die had het nou verloren. En hij voelt zich natuurlijk depressief. Want die macht, die voelt zich vernederd. Is zijn taak niet kunnen volbrengen. En dan wordt hij toornig. Ja, Herodes, op wie zal die toornig zijn? Ja, die krijgsknechten, daar kan die moeilijk meer op toornen, want die zijn weg. Die zijn gedood. En toch voelt hij zich belabberd. Dan moet hij dat ergens uiten. En dan staat er merkwaardig, dan valt zijn gramschap op de Tyriërs en Sidoniërs. Dan zeg je, wat heeft dat nou in dat verhaal te maken? Want dat heeft totaal niets te maken met die reden die hij dadelijk uitspreekt. Want dat was, als hij die grote redenvoering houdt, dat was, dat zegt de geschiedschrijver, Flavius Josephus heel duidelijk, omdat Claudius, die was teruggekomen uit Brittannië, en die was met eer binnengehaald, en die had grote feestelijkheden in Rome, en hij zette die feestelijkheden in die Romeinse stad Caesarea, zette hij door. Het hield daar zo'n grote reden. Dat had niks te maken met die Tyriërs en Sidoniërs daarboven in het land. Weet je wat het wel mee te maken had? Met die macht die achter die Tyriërs en Sidoniërs stond. Want dan zit je weer midden in die geestelijke wereld. Weet je wie de Sidoniërs waren? De Sidoniërs, dat waren de afstammelingen van Sidon. En Sidon, dat was de oudste zoon van Kanaan. En Kanaan was de zoon van Gam. En dan weten we dat Kanaan vervloekt was. En waarom? Omdat Kanaan zat in het beloofde land. God had aan Israël beloofd, dat is mijn stukje land. Dat is van mij. En zij zaten waar ze niet mochten zitten. In het beloofde land. En de grootste vijanden van het rijk Gods zaten altijd in Sidonië. De Sidoniërs. Noem nou bijvoorbeeld maar een bekende Sidoniër, dat was Et Baal. En als je die naam Baal hoort, dan denk je misschien al, dat is die vreselijke god geweest. En die Et Baal had een dochter. En die dochter heette Izebel. En die Izebel was getrouwd met Achab. En het eerste na haar huwelijk wat ze deed, was alle profeten des Heren uitroeien. Heb je het in de gaten? Want daar kwam, zij was een afstammeling van Kanaan. De grote hater van het Rijk Gods. En Sidon was zijn oudste zoon. En dan merk je opeens die lijn, wat er in die geestelijke wereld is. Die God der Sidoniërs, dat was de duivel zelf. De oudste zoon, zouden we zeggen. De eerste. Hij was de eerste engel. En daarom Izebel, en tot in de openbaring toe is Izebel de vrouw die de gemeente doet afhoereren. En afgodenvlees laat eten. En echt iets, een baalstrekje. Een baalsdienst, een vreselijke, zedeloze godsdienst. Ja. En er was er nog een stad, dat was Tyrus. Daar staat de Tyriërs en de Sidoniërs. En Tyrus, de grote stad, die koning van Tyrus, dat is in de Bijbel de afschaduwing, het beeld van de duivel zelf. Als je Ezekiel 28 leest, dan staat er: het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus. En dan denk je, nou, dat is een koning daar met een, van een grote havenstad. En dan staat er, die koning van Tyrus, gij waart een beschuttende gerub met uitgespreide vleugels. Gij waart een engel. Gij waart op de heilige berg der goden. Wandelende te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt. Met geweldige rij kwam gij tot zonde. Geweld. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende gerub. Trots was uw hart en uw schoonheid. Met uw luister heb ik ook uw wijsheid teniet gedaan. Ik wierp u ter aarde neer. Een verschrikking zijt gij geworden. Nou. En dan wordt de koning van Tyrus aangesproken. Dan moet je niet vragen wie erachter stond. In de hemelse gewesten. De duivel zelf. Die was verbonden met die godsdienst van deze mensen. Vandaar die baalsdienst. Daar staat altijd, ze dienden de baals. Dat was het ergste wat ze konden doen. En nu had die duivel, die macht, die overste de wereld, die had tegen die geest gezegd van Herodes, en jij doodt de leidslieden van de gemeente. Nou, dat was fout gegaan. En dan komt Herodes in Caesarea terug, helemaal vernederd, miskend. Het was hem niet gelukt. En dan komen die, begrijpt hij, en nou gaat die geest rebelleren tegen zijn baas. Hij is net als die krijgsknechten, hij kon er toch ook niks in doen? Nou, dat is verloren van Michael. Van de aartsengel Michael die achter de gemeente stond. Hij kon daar niets aan doen, Herodes kon daar niets aan doen, want dat was op een wonderbaarlijke wijze gebeurd. Maar dan merk je dat pikt hij niet. Ik kan me begrijpen dat die soldaten zeiden, nou, waarom moeten wij sterven? We hebben ons best gedaan, en meer kun je toch ook niet doen? Nou, die geest die had ook zijn best gedaan. Maar dat pikt de duivel niet, jij moet uitvoeren wat ik zeg. En als je dat niet doet, dan laat ik je vallen. Nou, dan ruim ik je op. En dan gaat die Herodes zich verzetten. En die macht die gaat zich verzetten tegen de duivel zelf. En dan staat er, hij werd toornig op die Tyriërs en Sidoniërs. Zonder enige oorzaak. Die mensen hadden hem niks gedaan, maar die machten, die waren in conflict. En die macht die achter Herodes stond, die rebelleerde tegen de overste deze wereld. Tegen zijn baas. Die de zaak met geweld onderhoudt. Hij verheft zich. Er staat, hij werd toornig. De geest van Herodes en die geest, die verheffen zich. Tegen de macht die boven hen stond. Want die was onredelijk, zullen we zeggen. En dan komt dat mooie verhaal. En dan gaat hij zijn grote redevoering afsteken ter ere van de keizer. Ja. En dan begint het volk te roepen. Dat is een stem van God. Moet je even nagaan. Een stem van God. Herodes, die macht, die voelde zich klein worden. Die was helemaal niks meer. En die was aan het rebelleren tegen zijn overste, tegen de duivel zelf. En tegen die koning van Tyrus, Herodes, in de zichtbare wereld. En dan opeens begint het volk te roepen, je bent toch een god, je bent toch een god. Dat was nou echt, zouden we zeggen, een hart onder de riem. Dat was nou weer, dat, nou die macht, die voelde zich weer helemaal, zouden we zeggen, kiplekker worden. Nou was die toch weer een god. En Herodes was weer een god. Dan had hij voor die visser af moeten leggen en al die mensen die brullen dat uit, een stem van God. Ja, maar dat pikt de overste van deze wereld niet. Dat voel je toch zeker wel. Dat ze nu, hij had zijn werk niet gedaan en nou roepen die mensen een stem van God. Dus die vereren hem als een God. Dat neemt de duivel niet. Hij zegt dat hij God is. En als er iemand zich laat vereren als een God, dan zal hij ook doen wat de duivel zegt. Dat is de antichrist. Die zit in de tempel God zichzelf vertonen dat hij God is. De antichrist. Die laat zich verheerlijken als God. Maar die valt niet. Want dan geeft de draak hem al zijn macht en al zijn kracht. Maar dat is hier niet het geval. De antichrist die krijgt alle macht en kracht van de draak. Maar die kracht die achter Herodes stond, die moesten doen hun eigen kracht. En de duivel zei, jij zult dat bevel uitvoeren. Nou, hij kan het niet. Nou, dan ruim ik je op. Dan kun je nagaan wat er in die hemelse gewesten gebeurt. Maar wij zitten met die engel des Heeren die in nood staat. Hoe zit dat nu? Ja. Dan moet je eigenlijk eens lezen wat Flavius Josephus zegt. Het verhaal van Herodes. En hij zegt, Herodes was als jongen, was hij al in Rome geweest. Hij had dit niet zo best gemaakt, was weer naar huis gegaan. En later wordt hij weer naar Rome gestuurd. Dat is een jaar of 30. En dan regeert keizer Tiberius. En daar krijgt hij ruzie mee. Hij was nogal loslippig en had enkele dingen van Tiberius gezegd die hem niet bevielen. En wat doet die keizer? Die sluit hem op in de gevangenis. Hij zei, jij Palestina, jij houdt je mond maar dicht. Je gaat de cel in. Dus jij wist wel wat een gevangenis was. Uit ervaring heeft hij een tijd gezeten. En dan verschijnt hem een engel. In die gevangenis. Een demon. En dat zegt Flavius Josephus, er verscheen een uil. En die uil zegt, je komt eruit uit de gevangenis. En wat gebeurt er? Die keizer sterft en dan komt Caligula en dan Claudius. Ik, keizer Claudius, weet je wel, waar die bekende film van gemaakt is. Nou, Claudius. En dat zijn zijn vrienden. Die zijn net zo wetteloos als hij. Ook opmakers en brassers. En die Claudius, die haalt hem helemaal weer uit de put en die geeft hem dat koningschap in Palestina. Zo is dat gegaan. En dat had die uil voorspeld. Dat was een demon die zich als uil voordeed. En wat zegt Flavius Josephus als hij dan die stem van dat volk hoort, de stem van God en niet van mensen, dan ziet hij opeens die uil. En die zit op een draad. Op de waslijn, zou ik zeggen. Nou, die zit op een draad en die zegt, hey, jij wordt gedood. En dan zegt hij ogenblikkelijk, mensen, jullie zijn vleiers, ik ben ten dode opgeschreven, want die uil die heeft me dat gezegd. Een demon. En ik heb Eusebius, de grote kerkgeschiedschrijver, is op nagelezen. En die vertelt precies hetzelfde, alleen die uil laat die weg en die zegt een demon verscheen hem. Een engel verscheen hem en die voorspelde zijn dood. En zo is die ook binnen een zeer korte tijd gestorven. In een dag of 10. Hij werd door de wormen gegeten. Medisch gezien zegt men dat hij een blinde darmontsteking had die fout gegaan is. Nou ja, ik kan het niet beoordelen, maar hij stierf in een zeer korte tijd. En wat zegt Lucas? Ja, die heeft dat verhaal gehoord. Maar die zegt, wie was nou de oorzaak dat die Herodes stierf? Want die Herodes Agrippa die heeft maar 3 jaar geregeerd. Die is net gedood als zijn grootvader, opgeruimd omdat hij de taak niet volvoerde die hij moest doen. Die werd neergeslagen. Door zijn baas. Een onzichtbare hand. En dan zegt Lucas, die zegt, wie is nou eigenlijk de oorzaak? Als nou Michael niet ingegrepen had, dan had toch Herodes nog blijven leven. Maar toen Michael ingreep en het belette dat Petrus gedood werd, toen stond het al vast dat daarom Herodes zou vallen in de geestelijke wereld. En dat er een engel hem zou doden. Hem opzij zetten. Hij zou hem net afschrijven als hij zijn eigen soldaat afschreef. Dus indirect was Michael de oorzaak. Indirect. Maar direct een engel van Satan. Heel duidelijk. Dan zou je zeggen, ja, maar is dat zo? Nou, Herodes was een geweldenaar. Weet je wie ook een geweldenaar was? Die zegt het zelf. Die beleidt het. Ik was eenmaal een geweldenaar. Dat was Paulus. En die man had ook zo'n geest achter zich. Een religieuze macht. En die macht die dwong hem. Terwijl het toch een goede vent was, zouden we zeggen. Een goede aard had. Maar hij werd opgejut. En hij ging naar Damascus. En daar staat, hij sleepte mannen en vrouwen uit hun huizen. En hij doodde ze. En wie heeft ze in de gevangenis? Nou, hij was een tijger. Hij zegt het, ik was een geweldenaar. En een vervolger van de gemeente Gods. Wist hij wat er in de geestelijke wereld aan de hand was? Waarom was hij zo? Waarom stonden die mensen later bij de brandstapels te zingen? Wij loven uw God, wij prijzen uw naam, terwijl ze de kinderen Gods op de brandstapel voerden. Omdat er een geweldgeest achter zat. Een vrome geweldgeest. En die zegt, die martelaren, die moet je doden. Want die zijn niet zuiver, dat zijn sektemensen. Ja. Paulus die dacht precies enig. Ik ga ze vervolgen. Want ik heb de goede leer. En als je de goede leer niet hebt, dan moet je dood. En zo vervolgde hij de gemeente. Maar onderweg arresteert Jezus Christus hem. Een licht uit de hemel. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Een licht uit de hemel. En dan op datzelfde ogenblik ziet die macht. Die Paulus vervolgt. Die Paulus begeleidt. Die ziet, ik raak hem kwijt. Nou, die slaat hem ogenblikkelijk in de grond. Die schrijft hem af. Hij zegt, die ben kwijt. Nou, dan moet hij het weten. En hij slaat hem tegen de grond. En hij is blind. Dat is net als die maanzieke knaap. Als Jezus komt en die zegt, je moet eruit. Bom, daar valt hij op de grond en de schuim staat op zijn lippen. We zouden zeggen, hij zal nog even een laatste blijk van aanwezigheid tonen. En laat hem vallen. En Saulus viel ter aarde. Want de duivel liet hem vallen. En die zegt, maar denk er aan, vadertje. Jij bent nou een gezant van Jezus Christus. Maar ik blijf bij je, hoor. Want Paulus had ook een engel. Een goede engel om zich. Maar had ook een hele kwaaie. Een engel van Satan. Die hem met vuisten sloeg. Nou, het begon al daar op de weg naar Damascus. Dat was de eerste vuistslag. Uit de onzienlijke wereld. Dat was die engel van Satan. Als je niet doet wat ik zeg. Je hebt me nou zo lang gediend. En nou wil je me ontsnappen. En nou zit het ook weten. Nou ga je eraan. En dat hele leven van Paulus is geweest. Dat hij voortdurend waar hij sprak. Werd hij vervolgd door die engel van Satan. Die geweld op hem pleegde. Die precies hetzelfde deed als hij gedaan had met de gemeente. Als hij het evangelie brengt van Jezus Christus in Filippi. En dan werpt hij door de kracht Gods een waarzeggende geest uit bij een meisje. En dan weet je niet hoe het gebeurt, maar die mensen maken zich razend in Filippi. Ze geeselen hem en stoppen hem in het diepste cel. In de stok. Want die behandelen hem net als hij de kinderen Gods had behandeld. Heb je het in de gaten? Diezelfde, ook in de gevangenis. En daar zat hij niet. Met een bebloede rug. Hij had gezegd, hier, ik wil die macht wel eens kwijt. Hij was niet ziek. Hij had geen zondige macht, maar had een geweldgeest die hem bedreigde. Want die geweldgeest die had hij vroeger zelf gehad om anderen te bedreigen. Nou, nu bedreigde die macht hem. En toen had hij gezegd, heer, kunt u die macht nou niet wegnemen? Had de heer gezegd, nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Dat is goed voor je, Paulus. Ja, maar ik heb het er zo moeilijk mee. Als ik mij wil verheffen naar u, dan komt altijd die akelige geest op me af. En dan word ik geslagen. De heer die zegt, en dan moet jij eens opletten, Paulus, dat mijn kracht in zwakheid openbaar wordt. Mijn genade is je genoeg. Mijn gunst bewijzen. Nou, dan zit je in de gevangenis, in de diepste van de cel. O, zegt hij, ja, zijn genade is me genoeg. Maar Silas, collega, zit er ook met een bebloede rug. We gaan zingen. Ik wil zingen van mijn eiland. En we gaan eens in tongen zingen. En we gaan daar eens in die hemelse gewesten. Gaan we eens goed laten zien dat we er nog zijn. Vanuit die diepste van de cel. En dan beginnen die muren te beven. En dan vallen die stok die raakt los. En die deuren die schieten open. Heb je het in de gaten? Mijn genade is genoeg, Paulus. Gaat er maar uit. Je kunt zo weglopen. Een heel gezin komt nog tot bekering. Mijn genade is u genoeg. Ja, dan zie je. Kijk, de Heer die zegt, in deze wereld zult ge verdrukking lijden. En je hebt, je bent een geweldenaar geweest. En dan heb je je hele leven te kampen met een geest van geweld die het op jou heeft voorzien. Maar mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus, ik laat je niet los. Je gaat er niet aan. En dan gaat hij het evangelie brengen. En hij komt in Lystra. Hij gaat naar Lystra toe. En daar zit een aan de poort. Suis aan de poort. Dat was een tempel. Nou, daar zit een man, een verlamde. En Paulus die kijkt hem aan. En die man die kijkt Paulus aan en die ziet wat in Paulus. En Paulus zegt, man, kom uit je kar. En die man die staat op, een verlamde, begint te springen. En dan moet je opletten. En dan komen al die inwoners van Lystra en de opperpriester van Suis aan de poort. Dat was die kerk, zullen we zeggen, van die heidenen. Nou. En die beginnen te roepen, jongens, de goden die zijn neergedaald. Ze zijn goden. Ze noemden de eep Suis en de andere Hermes. No? De boden der goden. Ze geven Paulus goddelijke eer. Als Paulus dat nou aangenomen had, dan was er niet gebeurd wat er nu gebeurde. Kijk, maar Paulus die neemt geen goddelijke eer aan. Die laat zich niet als God vereren. En ze beginnen door die mensen heen te springen. Ze zeggen, mensen, houd ermee op. We zijn net als jullie, wij verkondigen alleen de eeuwige God. En dan komt die engel van Satan. Die zegt, jij geen goddelijke eer aannemen, want dan was hij uit de geestelijke wereld gevallen. Jij geen eer aannemen van God, dan zal ik je wel krijgen. En uitgerekend, daar staan er weer de Joden present. En die hitsen die mensen van Lystra op. En ze stenigen hem. Typisch iets van de Joden. Als je leest van stenigen, zijn er altijd Joden bij. Want dat doen de heidenen niet. Ja. Dan wordt hij gestenigd. En dan staat erachter. En ze menen dat hij dood was. Handelingen 14. Ja. Ze menen dat hij dood was. Ze sleepten hem de stad uit. Daar ligt hij dood. Nou. Dat was nou die geweldmacht. En wat staat er dan? En dan komen die discipelen. En dan staat Paulus op. En dan staat. En hij sleepte zich de stad binnen. Nee, daar staat. En hij liep de stad binnen. Hij haalde eens diep adem. En hij liep de stad binnen. Lystra. En zegt, hier ben ik. En wat doet hij dan? En dan staat er. En hij reisde af naar Derbe. 70 kilometer verder. De volgende dag liep hij naar Derbe. Van Gorinchem naar Amsterdam. Dan zeggen ze nog dat Paulus aan een ziekte leed. Nou, dat was dan een gezonde ziekte. Want met zijn lichaam haalde hij dan nog de 70 kilometer. Maar dan kun je zien dat de Heer zegt, mijn genade is u genoeg. Neem dat mee in je leven. Dat Gods genade ons genoeg is. En wij staan voor diezelfde tijd. Dat deze dingen weer terugkomen. Christus is onder ons. Christus woont in ons. En dan zijn we in die nieuwe fase gekomen. Die discipelen waren ook in een fase gekomen. Dat voelden ze aan. Nu gaat het gebeuren. Nou, nu gaat het weer gebeuren. En de Heer zegt, ik ga deze dingen doen die vroeger gebeurd zijn. En die engelenwereld, die gaat je ondersteunen. En het is niet voor niks dat de Heer ons steeds meer openbaart van die engelenwereld. En dat we daarmee bezig zijn. Want we moeten toch eerst eens onze vrienden leren kennen. Dus niet alleen je vijanden, maar ook je vrienden. Dat als die strijd gebeurt, als er staat, er kwam oorlog in de hemel, dat we zeggen, maar daar weten wij wat van. En we weten van Manten. En we gaan door. Met blijdschap onze weg. Halleluja. Amen.